Hallo lieve luisteraars, daar zijn we weer. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Lees, de podcast. Na een wat langere tussenstop zijn we weer vol enthousiasme aan een nieuw boek begonnen. Ik ben Astrid en samen met Mathéa, Maxime, Anne en Jikke bespreken we boeken van Nederlandse en Belgische schrijvers. In deze aflevering zullen we De Wandelaar van Adriaan van Dis bespreken. Maar voordat we gaan starten, ben ik heel benieuwd nog naar goede voornemens op het gebied van lezen. Mathéa.
Nou, leuk dat je het vraagt. Ik heb inderdaad heel veel goede voornemens wat betreft lezen. Ik ben de laatste aan het voorlezen. En dan zou je zeggen van, nou, dat doe je bij je kinderen, et cetera. Maar ik doe het bij mijn moeder. Dus ik ben nu begonnen met haar lievelingsboek. Nou ja, of tenminste, het boek is geschreven over André van Duin. En die ben ik nu bij haar aan het voorlezen. Dus dat is mijn goede voornemen.
Wat een goed idee.
En hoe reageert ze erop?
Ja, ze is er best wel rustig onder. Ik weet niet of ze het helemaal meekrijgt, maar ze vindt het echt leuk. Dus ik heb nu best wel een stuk gelezen en ik ga volgende week weer verder. En ze vindt dat heel leuk.
Maar misschien wel even handig om uit te leggen.
Ja, uit te leggen dat mijn moeder best wel ziek is. Ja. En ze zit in een verzorgingstehuis. En ze is al ver gevorderd met Alzheimer. Waardoor ze vaak onrustig is. En ze heeft ook een paar weken geleden corona gehad. En het heeft allemaal niet... het heeft niet allemaal geholpen met de rust voor haar. Dus nu dacht ik van, nou, dan ga ik haar voorlezen. Want ze kan zelf niet meer echt goed lezen. Nee. En dat is wel jammer. Dus,
wat bijzonder. Wat tof dat je daarop bent gekomen ook. En dat, dus ze reageert daar goed op, zeg maar. Dat,
het is ook echt een tip eigenlijk voor iedereen met ouders in huizen die niet zo goed gaan of ziek zijn. Ga lekker voorlezen. Die mensen vinden het echt superleuk. Ja. Ze komen ook van de afdeling komen ze ook steeds langs. En dan willen ze ook een beetje weten van waar zit je en wat ben je aan het doen. Dus wat heel leuk.
En wie is er nou niet fan van André van Duin? Even serieus.
Oh, heerlijk boek.
Maar jij ook natuurlijk vooral vanwege zijn bakprogramma.
Ja, maar ik vind hem gewoon echt... Zijn persoonlijkheid is toch echt gewoon fantastisch.
Ja. Echt een lieve man, hè?
Los van Heel Holland Bakt, uiteraard. Haakje. Maar sowieso vind ik hem altijd heel erg authentiek, heel grappig en gewoon oprecht grappig. Ja. En niet... Natuurlijk, hij maakt zijn typetjes, maar hij is gewoon echt heel goed.
Ja. En hij is gewoon echt een oprecht persoon. Dat vind ik ook echt heel leuk. En dat boek is ook echt heel erg leuk.
Hoe heet het boek dan?
Nou, je raadt het niet. André van Duin.
Ja.
Maar wacht even. Het gaat over hem.
Het gaat over hem. Het is een autobiografie over hem geschreven.
Okay.
Eigenlijk wilde hij dat niet. Maar uiteindelijk heeft hij toch toegestemd. Het is gewoon echt een... Ik kan het boek zelf bijna niet wegleggen. Het is echt heel leuk om voor te lezen.
Misschien een goed idee voor een aflevering een keer.
Oh, ja. Leuk boek. I'm in.
Hey, en over voorlezen gesproken. Grappig dat je dat zegt. Maar ik heb erover nagedacht om voor de Voorleesexpress voor te gaan lezen. En dat is dan voor kinderen.
Oh, wat leuk.
Dat kan ook online en zo. Daar hebben we volgens mij ook wel eens iets over gepost.
Ja.
Nu je dat zegt, denk ik van... Oh ja, ik moet dat ook echt...
Is dat hiermee meteen jouw goede voornemen op het gebied van lezen?
Laten we dat maar doen, ja.
Oké. Okay. En Anne, meer Duitse boeken? Of heb jij een ander goed voornemen rondom lezen?
Ik zit een beetje te stoeien. Aan de ene kant zou ik meer literatuur willen lezen... omdat ik eigenlijk in mijn vrije tijd heel veel crap lees. Maar tegelijkertijd dacht ik, mag ik ook gewoon crap lezen en is dat ook oké? Okay? Dus... Dat was een beetje, dat is nu een beetje het rondje waarin ik ga, natuurlijk. En ik wil rustig lezen, omdat ik me eigenlijk steeds besef dat ik er doorheen vlieg. En dat ik dan eigenlijk de nuances van een verhaal heel vaak niet meekrijg. Dus ik zou eigenlijk ook wel wat aandachtiger, zeg maar, verhalen in me willen opnemen. Ja, en nu ik dat voorlezen hoor, denk ik, oh, ik zou ook wel oude mensen of zo willen voorlezen. Maar dat, ja, in Duits is dat natuurlijk wel eventjes een ander verhaal. Ik denk niet dat het verhaal...
Dat kan jij wel.
Maar zou er zoiets zijn? Wat je ook, zeg maar, voor kids hebt.
Ja.
Ja, ik heb er wel eens naar gekeken. Er zijn zelfs vrijwilligerservice waar je oudere mensen, bejaarde mensen, zeg maar, waar je naartoe gaat en dan echt fysiek voorleest. Er zijn zelfs hele, er zijn volgens mij hele organisaties voor.
Ja, je hebt zo'n heel buddy gebeuren.
Ja.
Frank, mijn broer, die heeft zich ook daarvoor ingeschreven omdat hij meer vrijwilligerswerk wilde doen. En die ging een man helpen met het installeren van zijn televisiezenders op de televisie. Maar eigenlijk stond er op zijn profiel: ik hou heel erg van koken en van Indonesische rijsttafels maken. Dus Frank zat al van eens even kijken wat daar dan misschien nog uitkomt.
Wat maar, grappig.
Ja.
Wat leuk.
En jij Max, wat is jouw voornemen?
Ik denk dat ik het vooral hou op geen boeken meer luisteren, maar lezen. En vooral weer wat meer gaan lezen. Want ik merk dat het de afgelopen periode niet heel erg van gekomen is. En dat is ook prima. Maar ik merk toch wel dat lezen ook echt wel voor ontspanning zorgt. Dus voor mij is het gewoon ook goed om veel te lezen.
Ja.
En jij?
Ja, ik heb natuurlijk een paar maanden flinke pijn in mijn kop gehad. En daarmee probeerde ik ook wat schermen en geluid uit mijn oren, zeg maar, als in podcast of wat dan ook, een beetje te weren. Dus ik had een krantenabonnement genomen om gewoon weer ouderwets de krant te lezen. In plaats van nu.nl, ad.nl en lees hem maar verder.
Wat grappig. Ja. Ik was vandaag even bij mijn oma en die heeft nog de krant. Die moest ik even uit de bus halen. En toen dacht ik precies hetzelfde. Eigenlijk is de krant deze zo ouderwets. Maar ik ken het echt van vroeger van thuis dat de krant altijd op tafel lag. En dat het ook wel echt een ontspannen momentje is. In plaats van inderdaad dat scrollen maar de hele tijd. Want je krijgt ook door dat scrollen helemaal vaak niet de nuances van een artikel mee. Alleen een beetje headlines even check en dan door.
Ja.
Leuk. En welke krant?
Volkskrant. Maar toch niet helemaal mijn favo-krant. Ik lees normaal meer ook het Parool. Maar dat komt denk ik gewoon omdat mijn ouders dat altijd al lezen. Dus ik denk dat ik toch weer terug ga naar Parool. Dat was ook gewoon een proefabonnement.
Nou, ik ben benieuwd. Jij komt natuurlijk dan onze WhatsApp-groep binnen met allemaal nieuwsfeitjes straks. Hebben jullie dit gelezen?
Zeker.
Leuk.
Nou, in het kader van meer lezen, het boek wat wij hebben uitgekozen. Dat is eigenlijk het geschenk geweest tijdens Nederland Leest afgelopen november. Want De Wandelaar, dat is een roman. En het is in principe een ouder boek, want hij is al eens uitgegeven in 2007. En speciaal voor Nederland Leest is er dus een speciale uitgave uitgegeven. Extra bijzonder aan deze versie is dat er ook een nawoord is van schrijver en literatuurcriticus Margot Dijkgraaf. Ik ben heel benieuwd of die in de hardcopy van het boek stond, want in de digitale versie stond het namelijk niet. Maar in het nawoord maakt zij eigenlijk een literaire stadswandeling, door Parijs dus. En vertelt zij over de rol van Parijs in het leven en werk van Adriaan van Dis, hoe hij aan De Wandelaar werkte en hoe hij het andere Parijs ontdekte. Heeft een van jullie dat gelezen?
Ik heb er wel iets over gelezen online, maar niet, het stond niet in het boek. Correctie. Het stond niet in het luisterboek. Nee. Het was niet een extra hoofdstuk.
Maar staat het wel erin dan? Want misschien is het dan toch op een verborgen plek ergens online.
Ja, wat ik ook apart vind, is dat het boek heeft geen hoofdstukken. Het viel mij op ook.
Maar check eens het einde. Of daar een nawoord in staat.
Klopt ze, Mathee. Want als je wil switchen tussen lezen en luisteren, gaat dat niet.
Nee, inderdaad.
Dan moet je een typisch woord uit het luisteren moet je intitsen.
Ja, dat klopt. Want op Storytel staan wel hoofdstukken,
toch? Dat alleen verantwoording.
Ja, dus dat is misschien nog wel goed om te vertellen. We hebben hem niet allemaal gelezen vanaf een hardcover. Of gewoon het fysieke boek. Maar of digitaal of een luisterboek. Dus ja, dan mis je blijkbaar toch bepaalde onderdelen van het boek. Waaronder het nawoord. Want daar was ik wel heel benieuwd naar.
Nou ja, er stond wel wat in over... Tenminste, wat leuke feitjes, denk ik. Dat de vader van Adria van Dis ook Mulder heette, bijvoorbeeld. Dat daar de naam vandaan kwam. Nou, dat zijn toch leuke dingen om te weten.
Stond bij mijn feitjes. Dan heb je zo
een shit. Astrid is altijd van de feitjes. Nou, As, kom er maar in dan. Met je feitjes. Ja.
Nou ja, misschien nog even om Nederland Leest toe te lichten. Dit is een evenement ter bevordering van het lezen van boeken. Nou, precies waar onze podcast voor staat. En het thema was dit jaar over de grens. Nou, en daar past volgens mij dit boek perfect bij.
Ja, ik wilde het nog wel hebben over dus dat luisterboek en dat je het leest. Dus ik heb het 50-50 gedaan, om het maar zo te zeggen. Ik vind het een heel groot verschil met elkaar, zeg maar. Dus vandaar dat ik ook niet het einde in het boek meer heb gezien. Maar dat was het einde wat ik via het luisterboek had gelezen. En dat vond ik wel heel anders dan dat ik in mijn hoofd had toen ik gewoon in het boek aan het lezen was.
En hoe bedoel je dat dan? Hoe je het ander, dat je er anders bij voelt. Dat je het anders voor je ziet.
Ja, dat is echt twee verschillende werelden. Zeg maar, ik was lekker begonnen met lezen, gewoon tot de helft. En toen dacht ik, nou, doe ik het einde luisterend. En ja, dat gaf ook weer een extra dimensie met zijn stem. Maar daardoor had ik wel een heel ander beeld opeens van het boek. Ja, ik kan het niet helemaal in.
Ja, het is echt anders.
Het is anders.
Ik vind het ook. Ik heb in het begin, even kijken hoor, ik begon met luisteren. En toen dacht ik, nee, dit lukt niet, want ik kon me geen voorstelling maken bij het verhaal. Dus toen weer gespeeld naar boek. En toen weer gespeeld naar luisteren. En een beetje heen en weer. Maar dat werkte dus niet vanwege die hoofdstukken. Dus elke keer dacht ik, hè, waar ben ik nou? Ik was hier nog helemaal niet. Of ik heb dit al gehoord. Dus ik heb sommige stukken ook echt 3 keer gehoord. Het was echt één grote... Nou ja, ja.
Maar dat
inderdaad,
dus
dat je dus het luisteren... Ik vind af en toe luisterboeken wel leuk. Maar bij deze had ik sowieso ook, terwijl ik het aan het echt lezen was... had ik heel erg moeite om een voorstelling te maken van alles wat er gebeurt. Ik weet niet of het zijn schrijfstijl is, of ja, ik denk het wel. Ik zie het gewoon niet voor me.
Nee, klopt.
En dan
ook.
Met zo'n luisterboek is dat nog meer zo. Want het is, ja, als je een boek leest, dan heb je een soort van... maak je echt een hele voorstelling in je hoofd. En dan ben je niet beïnvloed door de stem van iemand, of door het ritme, of door hoe snel het gaat. En...
Je kan ook weer teruglezen. Ik lees soms stukken weer terug. Als ik dan toch op de een of andere manier afgeleid ben door andere dingen.
Ja.
Dan lees ik weer wat terug. En nu met het luisterboek had ik ook het idee. Want Max zei, bij welk hoofdstuk ben je? En toen kwam ik erachter. Het boek staan dus geen hoofdstukken in. Dus toen zei ik, nou, ongeveer bij die pagina. En toen hebben we het een beetje geprobeerd op te zoeken. Maar toen had ik ook wel het idee dat ik sommige dingen dubbel had gehoord. Dus ja sowieso inderdaad switchen, dat werkt niet.
Nee.
Tenminste niet voor mij.
Maar dus ook, jij bent meer van gewoon het lezen.
Het lezen, ja. Vind ik leuker.
Ik raak echt de draad kwijt.
Ja, ja.
Als ik ga wandelen en ik luister, dan voor ik het weet, dan heb ik echt dan denk, hè? Oh, ik heb volgens mij nu net 5 minuten van het verhaal gemist.
Ja, want je doet dan ook dingen tegelijk.
Ja, je doet het als je iets anders aan doet natuurlijk bent. Dat is misschien niet de bedoeling, maar dan ga ik liever lezen, want dan ontspant het echt wel. Als ik 2 dingen tegelijk doe, vind ik het eigenlijk alleen maar heel...
Ja.
Oh.
Het gaat ten koste van het verhaal. Als je, misschien als je gaat wandelen en dan gaat luisteren. Wat we allemaal een beetje hebben geprobeerd. Misschien dat het dan nog wel lukt. Maar dan zie je ook dingen op straat of weet ik veel wat. En dan ben je weer afgeleid. En dan denk je, oh, wat zei die ook alweer? En dan kan je niet makkelijk, zoals jij zei, niet makkelijk even de zin opnieuw lezen. Ja, maar wat vonden jullie? Vonden jullie het ook?
Nee, ik heb het iets anders ervaren. Ik was begonnen met luisteren. Maar daardoor is... De man in het boek, die praat ook zoals Adriaan van Dis, als ik hem nu lees. En het is natuurlijk een hele keurige meneer, de hoofdpersoon in het boek. En nou, dat vind ik de schrijver ook. Dus dat vind ik daar wel bij passen. En nou, ik heb ook verschillende variaties geprobeerd. Dus soms als ik lekker vond om even te lezen, ben ik geswitcht. En inderdaad even zoeken, maar dat kwam wel goed. Ik heb geluisterd op de fiets, of juist lopend. En fietsen vond ik dan ook wel weer fijn, omdat ik dan toch wel ook vaak podcast luister. Dus misschien is het ook een stukje gewenning. Dus zo vond ik het.
Heeft iemand ook gewoon geluisterd terwijl hij op de bank zat, zonder iets anders te doen?
Ja.
Ja? En?
Oh ja, Max.
Nou ja, kijk, ik heb gewoon... ik denk dat dat wel een beetje een soort van mijn rode draad is tijdens het luisterboek. Ik ben alleen maar in slaap gevallen. Dus voor mij nooit meer een luisterboek, tenzij ik echt niet kan slapen.
Oh ja. Maar je zei laatst van, ik stap op de fiets. Dus
ja,
kan
weer luisteren. Maar dan heb ik precies wat Anne zegt. Dan kijk ik om me heen en dan denk ik, oh, kut, terugvoelen.
Ja. Oh.
Ik heb het weer compleet gemist. Dus toen ben ik het wel een keer op de bank gaan luisteren. Omdat ik dacht, ik moet niet in slaap vallen. En ik wil wel een beetje weten waar het over gaat als ik het met jullie over ga hebben. Dus ik heb het zeker gedaan, maar vooral voor het slapen gaan. Dat ik dacht, nou, pak nog even mee, deed ik hem op de sleeptimer. Nou, lag ik al lang te tukken. Dus ja, dat werkt voor mij gewoon niet zo. Ik denk dus vooral dat het, wat jullie eigenlijk ook allemaal wel zeggen, het wordt heel erg verteld door een persoon, in dit geval Adriaan van Dis zelf. En daardoor is mijn voorstelling die ik er zelf van zou maken, een soort van, nou, niet verpest. Want hij leest het heel mooi voor, maar... Ja, van lezen vind ik juist altijd wel het heel mooi dat je je eigen wereld je inbeeldt. En dat je daardoor een verhaal echt meer laat leven in je hoofd. En dat had ik nu helemaal niet. Dus ja, ik ben niet echt een luisterboektype, denk ik. Ja, ik wil het best nog een keer een kans geven. Maar dan moet het voor mij denk ik een spannender boek zijn.
Ja, oké. Okay.
Volgens mij is het ook wel het taalgebruik. Omdat het heel erg, dit boek is heel beschrijvend. Wat ik ook wel heel mooi vind als je het leest, dan komt zeg maar, hij beschrijft een boom, maar dan beschrijft hij het ritselen van die boom. En achter het ritselen vallen de blaadjes in. Is ook nog, dus er komt heel veel bij. En volgens mij maakt dat luisteren heel lastig. Want als je dat leest, kun je dat, dan stel je dat volgens mij gelaagd voor of zo.
Eigenlijk zouden er dan meer audiofragmenten in moeten zitten. Dat je die bladeren dan echt hoort ritselen.
Nee, goed
zou
idee.
Je niet een soort luisterboek hoorspel hebben.
Ja, dan heet het misschien meer horen.
Gat in de markt.
Ja,
en Noritel, leuk dat je
en de klokken. En
dan, ja, en dan echt met verschillende mensen die ook
de personages komen.
Dat is eigenlijk gewoon een film, maar dan zonder beeld.
Zal ik even iets grappigs vertellen? Ik zit eigenlijk nog midden in mijn introductie.
Oh, sorry.
Nee, dat maakt helemaal niet uit. Maar ik dacht, hou dit even vast. Want ik dacht, voor de luisteraar die nog helemaal niet over dit boek heeft gehoord, is misschien een korte introductie waar het verhaal over gaat wel fijn. En voor degene die Adriaan van Dis niet kennen, kan me haast niet voorstellen. Maar toch, het is een auteur, journalist en televisiepresentator. En hij is al sinds 87 aan het schrijven. En zijn oeuvre bestaat niet alleen uit romans zoals deze, maar ook novelles, verhalen, essays, poëzie en toneel. En hij heeft hier ook diverse literaire prijzen mee gewonnen. De Wandelaar gaat over meneer Mulder. Maar later zal hij een andere alias krijgen. Meneer Martin. En het is een keurige meneer die door een erfenis niet meer hoeft te werken. En als Nederlander woont in Parijs, waar hij een anoniem en eenzaam bestaan leidt. Op een avond is hij tijdens zijn wandeling getuige van een brand in een pand vol illegale asielzoekers en zwervers. En er is een hondje dat de brand weet te ontsnappen. Het lijkt hem te herkennen. En vanaf dat moment is het hondje eigenlijk bij hem. En het hondje brengt hem naar een hele andere wereld binnen Parijs. En nu mag het losbarsten.
Ik heb eerst een vraag voor Astrid.
Een vraag, dat mag ook.
Astrid, vind je het niet ontzettend interessant dat er een parallel was met jouw leven en Taquito?
Ja, daar heb ik wel veel aan gedacht. Vooral toen hij het hondje weer had weggebracht. Ja, ik had een oppashondje tijdens de feestdagen, na 2,5 week. De meiden hebben hem ook gezien. Nou, dat went best wel snel, zo'n gezelschapsdiertje. Net als meneer Mulder, die raakte ook heel erg gehecht. Ja. Dus ja, ik zag zeker de parallel. En jullie natuurlijk ook, omdat jullie ons samen hadden gezien. Want ik had me er ook over geappt.
Ja, ik zag Taquito elke keer in het verhaal.
Ja. Oh ja, dat is wel leuk. Ja. Wat voor honden zagen jullie voor je?
Nee, ja, ik weet niks van honden. Dus ik zou niet. Maar ik zag wel een beetje zo'n. Ik geloof af en toe las ik in het verhaal dat die hond heel groot was. Maar ik zag hem voor me. Ik bleef hem ook gewoon voor me zien als een klein hondje. En dan een beetje zo'n. Een beetje zo'n vuilnisbakhondje, weet je wel? Zo'n beetje zo...
Ja, dat had ik ook.
Echt zo'n vies hondje. Oh,
met zo'n vieze haartjes en zo.
Ja, ja, dat had ik ook. En dan een beetje blond, een beetje licht.
Oh. Ik had hem groot, maar wel inderdaad een vuilnisbakkerrasje.
Ja.
Een beetje bruin.
Wat is zo'n vuilnisbakkerras? Even serieus.
Ja. Dat is een mix van rassen.
Ja. Oh, oké. Okay. Ja, ik heb dus echt geen verstand van honden. Ik heb er wel een beeld bij gehad, maar ik zou je niet kunnen vertellen wat voor ras.
Nee. Oké. Okay. Ja, nee, maar... Het was wel grappig dus, dat jij op hetzelfde moment dat wij allemaal lazen, dat Mulder door de straten van Parijs liep met zijn hondje, dat jij ook met Taquito heel veel wandelingetjes aan het maken was. Terwijl je ook dat boek misschien aan het luisteren was, of niet?
Ja.
Nou, dat is toch grappig?
Ja.
En ook wel leuk, want we hadden eigenlijk expres gezegd van, dit keer gaan we allemaal luisteren. En het boek heet natuurlijk De Wandelaar. En dat kwam dus ook wel goed uit, dat we dan konden luisteren terwijl we aan het wandelen waren.
Ja. Maar en met wie denken jullie nou dat de wandelaar genoemd wordt? De hond of meneer Mulder?
Ik denk de hond. Want die hond die sleepte hem overal mee naartoe, toch? Want
hij is
door die hond kwam hij ineens allemaal plekken van Parijs.
Want
kwam hij op allemaal plekken waar hij normaal niet kwam.
Ja, want hij hield juist van hetzelfde rondje.
Ja.
Ja, maar wel grappig, want ik had wel dus meneer Mulder... Dacht ik, de wandelaar.
Ja, ik zo zag ik het ook wel voor me. Maar nu je het zo vraagt, denk ik van... Ja, het was wel het hondje die hem helemaal leidde overal naartoe. En die meetrok.
Misschien is het ook juist wel zo bedoeld met een dubbele opvatting.
Ja.
Anne?
Ja, ik dacht eigenlijk iedereen in het boek. Want die waren allemaal hun eigen weg aan het wandelen. En ze kwamen elkaar dan al wandelend steeds zo tegen. Maar dan was wandelen wel wat anders. Dan was het niet het lopen, zeg maar, alleen. Maar meer iedereen... was weg in het leven aan het wandelen. En ik kruiste gewoon constant en dan ging het weer zo uit elkaar. En dan wandelden ze weer door.
Ja.
En dat ook gewoon goed is of zo.
Ja.
Ja, mooi.
Maar ja, toch even benieuwd naar de indrukken. Wat vonden jullie van het boek?
Nou, het gaat niet over het romantische Parijs, zullen we maar zeggen. Nee. Het gaat wel echt over eigenlijk het Parijs dat je niet als toerist ziet.
Ja.
En hoe schokkend dat eigenlijk is. Want door de wandeling komt hij natuurlijk allerlei mensen tegen uit de wijk. En ook in buitenwijken waar hij terechtkomt. Dus het is ook wel echt de maatschappelijke lading. Waar het boek voor mij denk ik over gaat.
Ja.
Dus ik vond dat wel een, ik denk een mooie boodschap. Maar ik vond het boek best wel langdradig eigenlijk. Om dan maar meteen met de deur naar huis te vallen. Ik vond het wel, weet je, ja, wat ik zeg. De moraal van het verhaal, snap ik wel. Maar voordat ik er echt dacht, oh, ik kom een beetje in het boek. Komt natuurlijk ook dat ik 10 keer in slaap ben gevallen, daarvan. Maar dat ik dacht van, ja oké, okay, hij is wandelen. En ik kom weer mensen tegen, ja, hij is weer aan het wandelen. En op een gegeven moment kom je er wel achter dat eigenlijk hij steeds een soort minder bedeelde tegenkomt, keer op keer. Of mensen die niet helemaal lekker in het leven staan.
Ja, wat ik wel mooi vond is dat hij bij pagina 67 schaf hij op een gegeven moment aan, ik moet iets doen. Dus hij heeft elke keer het gevoel dat hij de wereld moet verbeteren, zeg maar. En dat vond ik, dat was wel ook een beetje de lijn door het boek. Vond ik ook wel.
Dus dat vond je leuk aan het boek?
Ja. Ja,
maar wat vond jij overal over het boek?
Ik vond het ook wel langdraderig. En het was ook even dat ik er wel echt even in moest komen. Maar dat komt ook gewoon omdat er 100.000 dingen op dit moment in de maatschappij gebeuren. En ik gewoon echt even mijn hoofd erbij moet houden.
Corona.
Wat Anne ook zegt. Soms moet je gewoon echt de tijd nemen om het beter te lezen. En soms dan heb ik het idee van, ik moet er snel doorheen, weet je wel. En dan denk ik, ja, er staat wel elke keer een beetje hetzelfde, wat Max ook heeft. Maar als je dan nog een keer zou lezen, dan zou je denken van, oh ja, maar het heeft wel een diepere betekenis. En dat vind ik wel mooi, hoe die het heeft geschreven.
Nou, misschien is dan een goed voornemen voor ons allemaal, dat we komend jaar allemaal meer mindful gaan lezen.
Ja. Vind ik ook. Ja. Vind ik echt goed.
Ja, wat ik eigenlijk wel doe altijd, maar dat komt omdat we deze podcast maken, is na elk hoofdstuk even wat dingen voor mezelf opschrijven wat ik heb gelezen in dat hoofdstuk. En het hoeft helemaal niet iets te zijn wat ik dan hier met jullie dan ook nog eens bespreek. Maar omdat het ook even, ja, dan komt het denk ik dubbel binnen. Net als je vroeger je schoolboeken ging samenvatten.
Ja.
Dus dat helpt wel, denk ik, om mindful.
Maar je hebt bij sommige boeken dat je ze echt wil lezen. Tenminste, dat boek van André van Duin. Dat vind ik echt, dat wil ik echt lezen. Daar ga ik echt heel snel, dat vind ik fijn. En dit boek vind ik heel mooi. Een heel mooi boek. En het verhaal daarachter vind ik heel mooi. Maar het is niet dat ik denk, oh, ik pak hem er weer bij.
Nee.
Elke keer. Dat had ik niet bij dit boek. Maar
jij zei, even inhakend hoor, op hij wilde iets goeds doen. Voor mij kwam dat heel erg voort uit een gevoel van schuldgevoel. Hadden jullie dat ook?
Ja. Dat hij gewoon loaded was en verder eigenlijk niks doet in zijn leven. Dat hij dan toch wel iets wil doen om iemand te helpen.
Ja, inderdaad. Schuldgevoel omdat hij rijk is en mensen om hem heen niet. Of bedoel je een ander soort schuldgevoel?
Nee. Dat is het denk ik ook wel.
Is het dan schuld of schaam?
Misschien allebei.
We hebben een college gehad en het schijnt schuld, daarom heb ik er heel veel over nagedacht over dit concept. Want hij heeft daar inderdaad heel veel over van iets doen. En dan is het verschil tussen schuld en schaam. In de PNI is dan schuld of schaam. Het een is dat de ander het je oplegt. En de ander is dat je je eigen verwachtingen niet voldoet. Dus ik was steeds aan het testen voor mezelf. Van, is deze man nou, voelt hij zich schuldig? Of schaamt hij zich? En is dat voor zichzelf of is dat voor de buitenwereld? En dat vond ik wel echt een heel interessante.
Ja. Maar wisten jullie meteen dat hij rijk was? Hadden jullie in de eerste bijvoorbeeld 30 pagina's door dat hij rijk was? Want dat had ik dus niet.
Dat weet ik
die
niet meer.
Mulder. Toen hij ik wel begon te lezen, dacht ik gewoon, oké, dit gaat over een man. Ik had niet het idee dat hij meteen rijk was. En ik had eerst juist het idee misschien dat hij juist wel
arm was. Of vrij snel door, doordat hij gewoon over details begon.
Op een gegeven moment wel.
Maar de kleding en zo.
Zijn leefomgeving, zijn spullen in huis.
Het was wel duidelijk dat het een beetje een kakkerige man was, toch?
Ja, op een gegeven moment.
Maar dat hoeft toch niet te zijn dat hij dan zo meteen rijk
Maar zit wel wat in hoor, Anne. Ik denk dat het een beetje tweeledig is. Schuldgevoel en schaamte. Maar het gaat ook niet altijd over dat hij het goede wil doen. Want op een gegeven moment gebeurt natuurlijk iets vreselijks bij een tankstation. En
ja,
daar is hij getuige van. En daar doet hij dan weer helemaal niks mee.
Nee.
Dus dat vond ik wel weer een beetje jammer.
Ja, hij is...
Ja, volgens mij kan hij gewoon niet adequaat reageren op het moment zelf. Want ook als de liefde hem overkomt, kan hij ook niet reageren. Dus misschien freest hij wel gewoon als hij iets wil. En later wilde hij eigenlijk, had hij het wel anders willen doen.
Het kwam ook volgens mij omdat hij toen bij de politie had hij gelogen over zijn naam. En hij stond al een beetje te boeken van, oh, dan ben ik iemand die liegt. En hij had zoiets van, oh nee, als ik nu die persoon ga aangeven, dan komt het weer boven tafel dat ik heb gelogen. Dus dat wil ik liever niet. Maar hij zet dan inderdaad niet door om die dader te beschrijven en te helpen. Dat is wel jammer.
Ja.
Kleine toelichting nog. Schaam is van buiten en schuld is van binnen. Dus als je je schaamt, dan is het omdat je dat je dus niet aan de verwachting van de buitenwereld kan voldoen. En als je je schuldig voelt, dan kun je je niet aan je eigen verwachtingen voldoen. Bij deze jongens een kleine intermezzo over de psychologie van schaam en schuld.
Très intéressant. Oui, très intéressant. Ja, want Jik, jij zei het net al, of zei Max dat? Nee, Max zei dat volgens mij. Over dat het, ja, dat was jij. Ja.
Hoi.
Dat het niet het mooie Parijs was. Hij beschreef het wel goed, zodat je kon inbeelden hoe dat Parijs eruit zag. Hè? Kan jij daar nog iets over vertellen?
Het is natuurlijk dat die hond hem meeneemt door zijn buurt. En ik denk dat Parijs bij het gros bekend staat als de stad van de liefde en mooie lichtjes, eetcultuur, shoppen, musea, je noemt het maar op. Maar dat het hele grote deel van Parijs heel veel armoede is. En ongelijkheid en heel veel mensen die zijn komen aanwaaien, die er niet oorspronkelijk vandaan komen, om het zo maar te zeggen. En daar wordt hij mee geconfronteerd. En die mensen hebben het allemaal vrij slecht. En ik denk inderdaad dat hij daar niet in zijn normale rondjes zou komen, maar dat die hond hem daar echt langs sleurt, omdat dat voor hem een bekende weg
is. Ja, ja, wat ik een beetje miste, was echt referenties van... Het bleef allemaal een beetje vaag waar die was. En ik wilde eigenlijk gewoon weten van waar woont hij nou dan in Parijs? En waar gaat hij dan
naartoe? Tegenover die ene torens.
Welke toren?
De torens. Waarvan de ene beetje scheef staat.
Maar gewoon geen
ja, het is duidelijke referentie.
Het is heel abstract, ja. Terwijl ik dan wil, want hij gaat dan op een gegeven moment naar banlieue of zo. Maar dat is hartstikke ver weg eigenlijk van gewoon...
Daar loop als je hij niet ergens in, zoals echt... hij daarin loopt.
Nee, ja. Dus ik snap het niet helemaal. Ik had ook het gevoel, terwijl ik het las, alsof het helemaal niet Parijs was, zeg maar.
Ja, het is een beetje...
Het was een beetje dorps, terwijl het ging over Parijs. Ja, Parijs is natuurlijk enorm. En dan dat je van inderdaad van de binnenstad zo naar in zo'n wijk komt, dat is een hele trip, zeg maar.
Ja. Misschien zijn we ook wel verwend met het boek van Roxane van Ieperen, die alles dat in de puntjes beschreef waar het was en welke dag.
Ja.
En misschien doordat je het zo abstract hebt gelezen, maak je dus je eigen
voorstelling
beeld ervan.
Ja.
Dat Parijs niet alleen maar mooi en leuk en gezellig is.
Ja,
ja, wat hij omschreef dan misschien niet echt plekken. Als in straatnamen en rugnummers. Maar wel juist, ik voelde me wel heel erg in Parijs als ik het las. Juist door de sfeer die hij weet te omschrijven. Net als dat hij op een gegeven moment een soort sport van maakt om als het regent allerlei kerken en in te glippen. En zoveel mogelijk verschillende. Dan zie ik dat wel helemaal voor me. Maar ik snap wat je bedoelt, hoor. Maar...
Nou, het had voor mij echt in iedere andere wereldstad kunnen zijn, eigenlijk.
Ja, dat bedoelde ik ook inderdaad een beetje. Of in elk geval in Lille of in Marseille. Of...
Ja.
Hadden jullie ook niet dat je je een beetje tot de orde geroepen voelde door het boek? Want ik dacht echt, oh, zo leef ik mijn leven ook, van voor de hond. Dat je heel vaak, dat je je leven gewoon heel erg automatisch leeft. En dat deed hij volgens mij ook. Zonder dat je eigenlijk, het gaat eigenlijk dan ook een beetje over mindfulness misschien. Maar dat je eigenlijk helemaal niet doorhebt dat er om de hoek van de straat 50 mooie mensen zijn. Die, waar je misschien zelfs uit arrogantie of zo soms overheen kijkt of op neerkijkt of...
Ja.
Bijvoorbeeld zwervers. Of ik had echt wel vaak dat ik dacht, dat mis ik ook elke dag.
Oh ja.
Want mijn leven gaat snel. Of ik sta te weinig stil. Of dat gevoel. Kennen jullie dat?
Nou, ik heb het bijna elke dag. Want ik zit hier om de hoek. Een soort Leger des Heils locatie. En de mensen staan op straat te belen. Dat je denkt, het is Amsterdam. Maar ze hebben geloof ik 3,50 of iets dergelijks nodig. En dat voelt toch een beetje als onveilig. Terwijl, ja, maar dat is denk ik vooral dat bedelaspect en het feit dat je elke dag dezelfde hoofden ziet en ook een beetje gefrustreerd raakt van hoe kan het nou dat ze niet uit het systeem raken? En ik heb wel eens geld gegeven, maar de dag daarna herkent hij je dan niet meer. Ja, helemaal logisch, maar ik vind het ook wel lastig, zeg maar.
Dus... Ja, die mensen zijn natuurlijk ergens toch een beetje van de wereld.
Ja, soms. Onder invloed.
Ja, of niet. Want hij zei ook heel erg in het boek, en dat vond ik echt heel, heel interessant, dat ze zeiden, of je wordt zwerver, of je wordt het niet. Of je krijgt een hartaanval, of je krijgt het niet.
Ja.
Of je wordt in Sri Lanka geboren, of in een derde wereldland, of niet. Zo van, ja. Ja.
En het is ook wel een verschil qua armoede, zeg maar. Als je zwervers vergelijkt in Amsterdam met weet je, mensen, ja, die op straat leven in Parijs. Dat is echt een ander... Ja, dus echt in Nederland. Tuurlijk, wat je zegt, hangt er maar vanaf hoe je geboren wordt. Maar aan de andere kant is het wel, ja, hoe kun je dat zeggen? Volgens mij moeilijker om op straat te belanden dan bijvoorbeeld in een stad als Parijs.
Ja, hier zijn zoveel hulpmiddelen.
Nou wil ik echt niet zeggen dat er, nee.
Nee.
Maar het is een ander soort of zo, ander soort armoede of heel veel.
Ik denk dat armoede niet zoveel, dat je niet per se armer bent ten opzichte van, want volgens mij gaat het altijd om je context. Dus als iemand in Amsterdam met een mooi pak langs je loopt, dan ben je hier arm. En het gevoel is denk ik hetzelfde als dat je ergens anders, want als de standaarden daar lager zijn, word je minder geconfronteerd. Maar dat is misschien een heel andere discussie.
Nee, ik denk dat je ook gewoon pech kan hebben, bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld... je hele leven wel hebt gewerkt, maar je gaat bijvoorbeeld uit elkaar en je komt uiteindelijk, verlies je baan en je hebt nu in Amsterdam kan je geen huis krijgen, want het is allemaal, het kost allemaal te veel geld. En je kan ook gewoon een normaal mens zijn en dan als zwerver uiteindelijk belanden.
Ja, ja.
En dan dat, ben je nog steeds, ja, een mens. Ja,
maar
natuurlijk.
Ik bedoel meer in Nederland of hier bijvoorbeeld, de mensen die dan, waar jij het over hebt, past, dat zijn dan misschien meer mensen, weet je, drugsverslaafden of die gewoon aan de onderkant van de maatschappij zitten en die gewoon helemaal het verkeerde pad misschien op zijn gegaan of wat dan ook. En waar het in het boek meer over gaat, zijn echt een beetje de gelukszoekers. Dus die echt
de vluchtelingen
vanuit de hele, ja, vluchtelingen, ja, die vanuit de hele wereld naar Parijs komen voor een beter leven, zeg maar.
Maar vonden jullie ook niet dat je door het boek, want ik dacht echt van ja, hoe vaak kijk je er eigenlijk gewoon langs heen? Maar niet alleen langs de zwerver, maar ook langs troep wat niet aan jouw eigen voortuin ligt. Want het boek vond ik echt de hele tijd, maakte hem echt wakker. Hij werd ineens, alles werd voor hem zichtbaar, wat eerder gewoon niet zo zichtbaar was, omdat hij in zijn eentje liep. Zelfs het eten werd minder lekker toen het hondje weer wegging. En dat vond ik toch echt wel dat ik dacht, oh ja, volgens mij leven we ons leven heel vaak in een soort van droom. En dan word je ineens eventjes wakker en dan zie je veel meer en dan ga je weer je eigen droom als je niet uit kan. Of in je eigen bubbel of in je eigen...
Ja.
Dus daarom moeten we lekker veel samen wandelen.
Het boek wordt ook omschreven als de oproep tot medemenselijkheid. Een oproep om je echt te bekommeren om anderen. Dus dat is wel een beetje wat wij denk ik ook zeggen. Dat je even af en toe je oogkleppen af moet doen.
Ja.
Bewust af moet doen en niet doen alsof.
Nee. En wat hij zelf ook zei. Ik zag een heel klein filmpje van hem bij Op1. Want wanneer is dit boek nou uitgekomen? Welk jaar?
2007.
Oké. Okay. En het schrijnende is dat dit boek gewoon eigenlijk in al die tijd nog gewoon steeds actueler is geworden. Dus dat het gaat over de situatie toen, maar het is alleen maar erger geworden. Dus dat is echt wel ook een beetje een soort van alarm van...
Het gebeurt nog steeds.
Gaat dit naartoe, ja.
Je hebt in Nederland wel veel hulpmiddelen, maar ik denk als je helemaal, zoals wij dat noemen, afgegleden. Maar ja, sommige mensen zullen ook op die manier misschien heel gelukkig zijn. Want dat zegt die vrouw dan ook. Ik ben eigenlijk ook nog wel gelukkig in het boek, zegt ze. Terwijl ze op straat leeft. Dus het is denk ik ook een soort van oordeel van wat is juist en wat is niet juist. Maar ik denk wel dat zodra je afgeleid, dat het zelfs in Nederland echt heel erg lastig is om eruit te komen.
Ja, maar die vrouw waar je het over hebt, Sri, dat was wel een bijzonder personage, toch, in het boek?
Ja, Sri van Sri Lanka.
Ja.
Beetje geheimzinnig, wel.
Ja, een beetje geheimzinnig, maar ze was wel heel...
De Boeddha?
Heel sterk, ja. Ja, de Boeddha. Heel positief en heel... Terwijl zij dus inderdaad op straat leefde. Maar er kwam geen slecht woord uit haar.
Nee, en de grap is natuurlijk dat hij haar geld schenkt. Zodat zij crematie voor haar man in Sri Lanka kan bekostigen. En zij is daar natuurlijk zo dankbaar voor dat ze aan het schrijven gaat. En dat ze een soort... Ja, band krijgen doordat ze penvrienden zijn, om maar zo te zeggen. Nou, dan heb je weer het fenomeen dat een man dan denkt, nou, ze vindt me wel interessant. Ze geeft me aandacht, dus ze vindt me interessant. Pas later, volgens mij in een filmpje of in een interview of in een recensie, begreep ik dat hij toch wel gevoelens had voor Sri. En dat Sri uiteindelijk met die Chinees eindigt.
Oh.
Ja, ik denk dat Van Dis dat zelf heeft gezegd, want dat was mij helemaal niet helder.
Oh, mij
dat was toch in het boek wel?
Ja, aan het einde wordt het, en dan zegt zelfs die pater of die priester, zegt dan van, je gunt het jezelf niet. Omdat hij eigenlijk iedereen, hij had de hond aan het meisje gegeven en de vrouw aan die vriend gegeven. En toen zei hij, omdat je misschien jezelf niet gunt, zoiets zei hij. En toen kwam weer die schaamschuld, dacht ik.
Oh ja. Oh, je hebt het allemaal door, aan.
Nou, ik denk dat we het allemaal
door
hadden.
Ik denk
helemaal
niet.
Jij niet.
Nee, jij toch ook niet?
Nee, ik ook niet helemaal. Nee. Ja. Ik zit heel hard te lachen, maar ik snap het helemaal. Ik heel hard niks van.
En Mathéa stil, dus die heeft het ook niet door.
Oké.
Okay. Nee, ja, Sri was een bijzonder personage. En wie vond hij nog meer interessant?
Nou, de whisky drinkende Père Bruno.
Ah, oui.
Ja.
Wat vonden jullie daarvan?
Ja, wat is dit voor een man? Kan iemand het toelichten?
Ik had bij het hele verhaal steeds, dat zei ik net al, dat ik me niet goed een voorstelling kon maken, zeg maar, van het verhaal. Maar bij die priester had ik helemaal zoiets. Wat is dit nou een verhaal in wat in 1600 is zich afspeelt? Of ik had zo'n heel erg zo'n ouderwet, zo'n oud gevoel erbij, zeg maar. Dus ik zag het allemaal niet helemaal voor me. Maar goed, wie wel?
Nee, het was een beetje een bijfiguur voor mij. Behalve op plaats. Maar nee, het is gewoon een iemand met een alcoholprobleem. Die toevallig ook priester is. En ook niet helemaal zuivere koffie is.
Nee, want hij zat. Nee, dat was wel interessant. Want hij had het natuurlijk de hele tijd over geloof en zo. En die Mulder zat hem altijd een beetje zo van alsof hij het dubbele standaard had, toch?
Ja, en hij regelt fake ID's.
Ja, terwijl die.
Ja, maar dan gaat wel de discussie volgens mij verder. Ook in het boek een keer gaat het over goed en kwaad. En dan zegt eigenlijk die Père Bruno, die zegt dan volgens mij ook een keer van wie bepaalt wat goed of slecht is. En ik vind wel dat hij in het boek, door het hele boek, hij oordeelt niet. Hij luistert mensen aan. En dat doet eigenlijk die Martin of die
Mulder.
Mulder, die heeft eigenlijk overal een oordeel over. Terwijl dat vond ik juist. Daardoor vond ik die Bruno echt een hele fijne man. Omdat hij omarmt iedereen eigenlijk. En hij geeft ook nog eens toe dat hij zelf gewoon drinkt. En hij rookt erop los volgens mij. En hij leeft ook gewoon. Hij leeft gewoon hoe hij denkt dat goed is. Maar hij lijkt niet echt een oordeel te vellen over anderen. Dat vond ik wel.
Ja, ik denk wat zijn rol in het boek was. Was ook, ook de diverse meningen over geloof. En de onwetendheid over geloof. En dat soort zaken een beetje aan de kaak stellen. Want zo was er ook wel een scène waarin Mulder achter zijn hoofd even een kruisje sloeg. En dat hij ook zei van, ik wil ook gelukkig zijn. Dus het triggerde hem wel wat Père Bruno allemaal vertelde.
Ik heb nog wel een vraag voor jullie. Is het jullie ook opgevallen dat het boek zo ontzettend vol tegenstrijdigheden zit?
Nee, maar jou wel, denk ik.
Ja, ik wil het even als open vraag. Ik heb een paar voorbeelden, maar misschien kunnen jullie er wel op inspringen. Want al vanaf het begin gaat hij bijvoorbeeld naar de halalslager. En die snijdt dan twee plakken ham voor zijn hond af. Daarnaast gaat het steeds over Boeddha en God. Theïsme en atheïsme, vuur, water, arm, rijk, cynisch en hoop. Dus ik vond dat ook wel. Dat hele boek, dat vloog constant heen en weer. Ik weet niet hoe jullie
daar. Ja, ik vind dat echt heel mooi uitgelegd van je, Anne. Echt. Het is echt een soort van het gevoel wat ik had, maar wat ik niet echt kon grijpen of uitleggen. Maar misschien dat het ook daarom zo moeilijk, dat ik zo'n moeilijke voorstelling ervan maakte. Omdat het zo inderdaad zo vol tegenstrijdigheden is. Dat het allemaal van die losse diertjes en je snapt niet helemaal waar het naartoe gaat of zo. Maar inderdaad, misschien moet je dus meer tussen de regels lezen.
Ja, of is dat het leven dus, dat moslim ook ham kan afsnijden en God en Boeddha naast elkaar bestaan en dat je eerst verbrand wordt en daarna ook nog kan verdrinken. Of dat het vuur de water dooft. Van de
zon. Dus ik zag het misschien niet echt als tegenstrijdigheden, maar gewoon alles door elkaar.
Ja.
Ja, klopt wel.
Maar ook bijvoorbeeld dat hij heel erg houdt van schoonheid en mooiheid. Maar een erectie kreeg bij de wapenwinkel. En op een gegeven moment halen ze toch uit de scène een zak met dode hondjes. En dat het hem opwond om dat te ruiken. En dan denk ik, hè?
Oh ja?
Ja.
Oh, dat heb ik even niet.
Ja, of hij bedoelde de hond daarmee. Maar ik dacht, dat vond ik ook een beetje gek contrast. Dat hij ook een beetje zo'n smerige kant had.
Oh ja.
Ik heb die erectie echt helemaal gemist.
Nee, nee die heb ik vond wel het ook mee heel raar.
Ik heb jij wel meegekregen. Ja.
Mathéa is wakker.
Nee, maar dat vond ik ook heel raar. Waarom dat opeens zo werd beschreven. Ja. Nee. Ik ben het helemaal met As eens.
Het gaat ineens een hele andere kant.
Ja,
op,
sorry. Nee. Maar goed, dit was wel. Dit was wel een gekke. Ja, er waren wel twee gekke dingen in het verhaal.
Ja.
Hey, als jij had toch nog feitjes?
Zeker.
Ik ben zeer benieuwd.
Ja, ik heb een heel naar feitje.
Oh.
Hij, Adriaan van Dis is 3 keer verdacht van plagiaat.
Nou, wat jammer.
Het kwam
nou, verdacht
al
wil toch niet voor. Zeggen. Maar verdacht is nog niet schuldig bevonden.
Nee, maar bij de eerste zei hij echt zo: oh, nou dan heb ik dat een keer in een dagboekje geschreven en niet erbij geschreven van wie die citaat was. Toen was ik zo lachen. Nou ja.
Ik kan me eigenlijk wel voorstellen.
Ja, nou, inderdaad, als je zoveel boeken schrijft, dat je misschien per ongeluk een keer iets overneemt van iemand.
Ja.
Maar exact? Of een gedachtegang?
Een citaten.
Sonja Bakker.
Letterlijk
Sonja
is toch
Bakker,
niet
bij
die ene wel. Sonja Bakkertje.
Sonja Bakker. Wat dan? Wat is Sonja?
Die heeft toch al die recepten van internet geplakt
en
geplakt?
Astrid, heb
je onder een steen gezeten?
Nou, samen met Jikke blijkbaar. Ja.
Nou, ik denk wel dat als Adriaan van Dis hoort dat hij met Sonja Bakker wat vergeleken. Ik denk dat hij heel opgesporen in de podcast.
Nou ja,
heel veel luisteraars gekregen.
Ja,
okay, maar okay. En vindt het ik wel. Nou ja, weet je, literatuur is zo. Is...
Maar je kan toch niet een citaat toevallig gebruiken?
Nee, je kan dus toch bij wel die vergeten eerste was het ook niet zo geloofwaardig. En bij die tweede was, kwam het in de buurt van. Weet je
nou,
zo.
Ja. Ik kan het me best wel voorstellen. Dat je,
ik ook.
Dat je een keertje
alles is toch al een
zegt,
keer gezegd.
Inderdaad. Dat je denkt van, goh, wat een mooie spreuk heb ik bedacht. En dat je die misschien toevallig wel een jaar eerder had gehoord.
Nou. Ja, ander feitje. De wandelaar kent vele vertalingen. Ik kijk even naar rechts, naar Jik. Had je je daar nog in verdiept?
Nee, totaal
nee.
Niet.
Ja. Oké, okay, nou hij zou er ook in het Frans. Dus je kan nog je lol.
Hoe heet hij in het Frans?
In Ocean Italienne.
Oh.
Ik weet niet hoe die heet. Maar hij is er ook in het Bulgaars, Chinees, Deens, Duits, Hebreeuws, Italiaans zei ik al en Roemeens.
Ja, ik vond dat wel apart.
Oh, ja.
Ja, want Max, je had ook nog een post gedaan met al die verschillende covers, hè?
Ja.
Is dat eigenlijk altijd, waarschijnlijk wel, dat als een boek vertaald wordt, dat er dan ook een apart...
Had je ook met Roxane van Ypres, die hebben we ook gepost. Die heeft echt iets van 8 verschillende covers. Maar omdat het dan bijvoorbeeld, ik denk de Duitse versie, die ging dan over de zussen.
Ja.
En dan werden er 2 zussen geportretteerd op de cover. Dus ik denk dat dat wel verschilt. En volgens mij een van die versies die ik heb gepost is ook met de hond.
Ja. Nou, nog een ander feitje dat Adriaan zelf ook 7 jaar in Parijs heeft gewoond.
Ja, was het autobiografisch?
Nou, dat is wel grappig. Dat werd ook in de interview gevraagd. Van, ben jij nou meneer Mulder? En daarop zei hij, nou, er zit zeker wat in meneer Mulder van mij. En dan zeer uitvergroot, maar eigenlijk nog meer in de hond.
Echt?
Ja.
Grappig.
Ja.
Ja, en hij heeft zelf natuurlijk ook wel een beetje die, daar heeft hij volgens mij wel veel over in de interviews verteld. Een beetje dat, ja, toch wat depressieve klachten, vroeg me ook al af. Want die opmerkzaamheid, de donkerte die af en toe in het verhaal doorkwam, is dat inderdaad autobiografisch.
Wil jij nog wat zeggen?
Ja, ik ben wel benieuwd naar de luisteraars ook of ze hebben gelezen of hebben geluisterd en wat hun ervaringen ervan zijn.
Ja.
Misschien kunnen ze dat een beetje terugkoppelen op social media naar ons.
Ja, goed idee.
En of er vertalingen, of ze vertalingen hebben gelezen, of daar een verschil in zit.
Ja, leuk. Ja, want zo nu we het boek besproken hebben, toch weer de vraag achteraf: zou je dit boek aanbevelen? En zo ja, aan wie?
Ik zou zeker aanraden als je de tijd hebt om het te lezen. En als je de schoonheid van taal wil ontdekken. Want er staat zoveel moois in. De hemelse brievenbus. Dat is toch dat je daar de post voor God Ja. Dat je dat dan hemelse brieven wist. Ja, sorry, maar dan word ik gewoon echt verliefd van.
Ja, ik vond het ook toch wel een aanrader, dit boek. En eigenlijk vooral toen ik meer het las in plaats van luisterde. Juist om wat jij zegt. Dan, ik weet niet, als je het ziet, dan krijg je dat toch meer mee dan als je het hoort via iemand anders zijn stem.
Dat luisteren heeft misschien dan wat roet in het eten gegooid bij mij. Want het behoort niet tot een van mijn favoriete boeken. Ik vond het wel een mooie maatschappelijke boodschap. En het is wel goed om er stil bij te staan hoe het er werkelijk aan toe gaat om je heen. Maar voor mij miste er gewoon spanning. Echt meegezogen worden in het verhaal. Maar ja, nogmaals, misschien had ik het toch moeten lezen.
Meteen. Ja, ik zou hem wel aanraden. Maar inderdaad wel de tijd ervoor nemen. En hij omschrijft alles heel erg mooi. Dus ik zou hem wel aanraden.
Oké. Okay. Nou, dan geven wij het 4 sterren. Nee.
Doen we nooit, hè?
Nee.
Ik vind het trouwens wederom wel weer leuk. Dat ik, zeg maar, terwijl ik het boek zelf las, er niet heel veel uithaalde. En dat we dan toch weer, en dat is elke keer. En ik hoop ook dat onze luisteraars dat hebben. Dat je dan toch, als je het erover hebt, dat je dan ineens allemaal dingen ziet. En maar dankzij jullie, omdat jullie dan dingen gezien hebben. En Anne, dat jij dan weer zo'n allemaal betekenissen erin ziet.
Ja, zo'n diepere laag.
Ja,
dat
vind ik echt gewoon zo mooi.
Terwijl Anne juist denkt van, ik moet meer mindful lezen. Alsof ik de boodschappen achter. Terwijl je dat juist al best wel doet. Ten opzichte van ons. Kun je nagaan wat er nog in het verschiet ligt.
Ja, Anne, als jij Mindful gaat lezen, dan
snappen we er niks meer van.
Nee. Hey, Max, de schoen op.
Dan moet je maar bij een andere leesclub gaan.
Dan maak ik iedereen helemaal gek. Nou ja, ik had nog wel één vraagje voor jullie. Zagen jullie ook dat het van donker naar licht ging, van cynisch naar hoopvol? Want hij vond in het begin, ergens in het boek zei hij iets van, ze legden ze bloemen bij, volgens mij, de plek waar de brand was. En dat vond hij boodschappen van opgelegde rouw. Hij benaderde eigenlijk alles heel cynisch. En aan het einde van het boek werd hij heel hoopvol. En er was ook echt een hele mooie passage. Toen ging hij een soort van monoloog in dat restaurant, volgens mij was dat.
Ja.
Dat hij zei, ik geloof in hoop, omdat er niets anders op zit. Dat vond ik ook wel mooi. En Nebat vouwde zelfs zijn handen. Ik geloof in de verbeelding van mensen. In een paar geniale uitvinders die onze hersenen oprekken en ingesleten sporen verbreden. Bladibladibla. En er komt dan eigenlijk een heel iets wat ik niet zag aankomen van, ik geloof niet in plannen, maar ieder mens trekt zijn eigen plan. Ik geloof in de mens die er per ongeluk is en het beste van probeert te maken. Ja. Ik geloof in een beetje goed doen. Nou, en toen dacht ik echt kippenvel all over. En ineens werd het licht. Hij ging echt heel erg van cynisch naar hoop.
Ja, het was een beetje een full circle.
Ja, toch?
Ja.
Bla 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 heb ik alleen niet gelezen.
Ja, hij is jammer. Dat is echt het beste.
Klinkt niet als Adriaan van Dis. Bla bla bla.
Bla bla bla.
Bla bla.
Oké, allemaal. Dit was hem weer voor deze keer. We gaan weer starten in een nieuw boek. En het wordt eindelijk een thriller. En het boek wat het is geworden. En ik ga het gewoon zeggen, ook al weten jullie nog niet. Is De Nachtdienst van Esther Verhoef.
Oh, leuk.
Oké, spannend.
Dus lees vooral met ons mee. En als je al opmerkingen over het boek hebt dat we gaan lezen, of ervaringen of wat dan ook, dan horen we die heel graag. Bijvoorbeeld via onze Instagram, @dezepodcast. Daarover gesproken, als je ons niet volgt, doe dat vooral. En we vinden het ook heel leuk als je een recensie voor ons achterlaat via Apple Podcast en tegenwoordig ook Spotify, hoorde ik.
Klopt.
Oké. Okay. Tot de volgende keer.
See you next time.
En blijf lezen.
Blijf lezen.
Doei.
Doei. Doei.